Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR.nl. Het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op BNR.nl. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
De formerende partijen hadden wekenlang nodig om het eens te worden over de vorm. En dat wordt het nieuwe programkabinet. Nu in deze fase draait het vooral om de inhoud. Hoe lastig gaat dit proces worden? Welke thema's zijn cruciaal? En hoe gaat het intussen met het onderlinge vertrouwen? Daar ga ik deze week over in gesprek met 5 politieke kopstukken in BNR's Big Five van het formeren. En ik ga deze week afsluiten wederom met een bijzondere gast en veel te horen ook op deze zender. Frans Wijsglas, VVD-prominent en oud-Kamervoorzitter. Welkom.
Ja, goedemorgen, mevrouw Matroos. Bedankt.
We hebben afgesproken om te tutoyeren, dus dan weten mensen dat ook.
Ja, okay.
Ik wil straks heel graag met je praten over de rol van de VVD, ook de samenwerking met de PVV. Want in het verleden dachten jij in kamp daar heel anders over binnen de VVD. Dus het waren echt 2 andere geluiden. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat nu is. Maar voordat we dat gaan doen, een eerste vraag. Toch maar even dat Kamerdebat in de formatie. Je bent natuurlijk ook oud-Kamervoorzitter. Ja. Kijk je dan nog heel specifiek naar hoe zo Martin Bosma dat doet?
Ja, dat is een leuke eerste vraag. Ik kijk inderdaad wel heel met mijn oud-voorzitters oog kijk ik naar de huidige voorzitter. Hoe die het doet en hoe die het doet. En ja. niet meteen van ik ga mijn rapportcijfers kijken. Maar ja, wat me bij Martin Bosma opvalt, dat hij het goed doet. Dat hij een hele goede voorzitter is. Technisch voorzitter, zegt men dan wel eens. Maar hij doet dat goed. En ik herken wel, ik ben alweer 17, 18 jaar weg als voorzitter. Maar voor mezelf herken ik wel sommige dingen in zijn voorzitter. Hij houdt van een grapje maken en zit er vrij ontspannen, of zit er zeer ontspannen bij. Ja. Dus ja, ik vind het goed doet. En tegelijkertijd, misschien is dat wel je volgende vraag, maar tegelijkertijd vergeet ik toch niet de inhoudelijke politicus Martin Bosma. Dat is hij nu niet meer. En dat doet hij heel goed, die neutrale rol. Maar de Martin Bosma van vroeger, zeg ik dan maar, met opvattingen, ja, die hele harde PVV-opvattingen zijn. En die vond ik vroeger abject en die vind ik nog steeds abject. Maar dat neemt niet weg dat hij in zijn rol van Kamervoorzitter het goed doet.
Dat
vind
heel
ik.
Goed uitvoert en echt boven de partijen staat.
Ja, dat doet hij absoluut. Heb ik tegen hem zelf ook gezegd toen ik laatst een kopje koffie bij hem dronk, wat ik nu ga zeggen. Dat toen ik voorzitter werd in 2002, mijn voorgangster was Jeltje van Nieuwenhoven.
Ja, weet ik nog.
En die zei tegen me van Frans, als je in die stoel, die voorzittersstoel gaat zitten, word je vanzelf neutraal. Dan glijdt het partijpolitiek van je af. Ik hoor dat dan zo zeggen met haar mooie tongval die ze heeft. En dat is zo. Als je daar gaat zitten, heb je ook helemaal niet de aanvechting om partijpolitiek te zijn of om je eigen partij voor te trekken. En dat zie je eigenlijk bij iedere voorzitter.
Ja. Mooi, ja. Mooi om dat zo te zien en dat je daar dus ook op let.
Ja, ik kijk er zeker naar. Ja.
Het tweede, wat ik toch even een actueel puntje, want we horen vrij weinig nu over de formatie, maar we weten wel dat er gisteren allerlei organisaties zijn aangeschoven. Vertegenwoordigers van de gemeente, dus Sharon Dijksma was daar, provincies, waterschappen, de pensioensector, de rekenkamer, LTO Agraxie en ook Tom de Graaf, vicepresident natuurlijk van de Raad van State. Wat geeft dat aan, dat gebeurt nu?
Het geeft aan, denk ik, dat ze echt inhoudelijk bezig zijn en dat ze dus behoefte hebben om geluiden uit de maatschappij van vele kanten, die je nu noemt, te horen.
Ja.
En wat ik goed vond, als ik het goed heb begrepen, zijn ze al deze mensen niet alleen maar door de informateurs van Zwol en Dijkgraaf ontvangen, maar in een gemeenschappelijke bijeenkomst ook met de 4 fractievoorzitters. En dat vind ik goed, dat die dat hij zelf die geluiden ook nog eens een keer rechtstreeks horen. Aan de andere kant, ik hoop wel dat het bij 1 of 2 keer blijft, dit soort sessies. Want ja, fractievoorzitters, die weten ook wel, ze zouden geen goede politici zijn als ze niet weten wat er in de maatschappij leeft. Dus ze moeten wel vaart maken. Ja. En niet eindeloos nu weer met allerlei groeperingen gaan praten. Maar zo'n dag als gisteren lijkt me nuttig.
Nou ja, en iedereen voelt zich dan ook gezien. Hè? Dat is ook zo'n mooi punt van zo'n ontmoeting, toch weer. Putters, de vorige informateur, heeft natuurlijk ook aangegeven dat dat belangrijk is. Ja. Zou je ook kunnen zeggen dat ze meer willen polderen? Of is dit gewoon meer voor de aardigheid, elkaar weer eens even in
kijken? Niet voor de aardigheid, maar voor de inhoudelijkheid.
Ja.
Maar ik weet niet of het aangeeft dat men meer wil gaan polderen en dat men dus echt constant met wat dan heet het maatschappelijk middenveld aan tafel wil gaan zitten de komende jaren. Als het jaren gaat duren, dat kabinet, maar dat is een ander onderwerp.
Ja, ja.
Maar dat weet ik niet, ik denk het niet.
Nee.
Dus, nee.
Tom de Graaf heeft daar ook even laten vallen van de rechtsstaat is geen afvinklijstje.
Nee.
Goed dat hij dat zegt, of maakt zo'n opmerking weinig indruk?
Ja, ik vind het, iedereen zegt het op zijn eigen manier en ik vind het heel, heel goed. Omdat zo, ik had niet gehoord, ik hoorde nu voor het eerst dat hij dat zo zei. Dat vind ik prima.
Ja.
En dat is zo.
Ja.
En ik
vond, dat is denk ik ook een zorg die jij natuurlijk ergens hebt.
En ik vond het dat men is begonnen met in de eerste ronde met Plasterk om over de rechtsstaat te praten en daar een document over te maken of een aantal dingen op papier te zetten. Die dingen, daar kan je niks tegen hebben die op papier zijn staan in dat Plasterk-stuk. Maar dat je over de rechtsstaat moet gaan praten met politici in onze democratische rechtsstaat waarin we gelukkig leven. Ja, vind ik idioot. Alsof ik nu eerst met u, met jou, een kwartier ga zitten praten over het nut van de radio in het kader van BNR in Amsterdam. Dat zijn allemaal vaste gegevens.
Ja.
Beetje rare vergelijking, hoor. Maar je snapt wat ik bedoel.
Nee, ik snap. Ik heb een tijdje terug ook Abu Talib gesproken. Die wint zich hier ook over op.
Dat
die
zegt men het van, doet, hè? Ja.
Ja, dat we dat geeft aan dat het een soort laag niveau heeft bereikt hoe je er eigenlijk over denkt. Dat je dus op die manier ter discussie stelt bijna.
Ja, nee, ik vind het droevig dat het nodig was. Nou, het was nodig vanwege de PVV. Nou, daar komen we dadelijk nog wel op, denk ik.
Zeker.
Maar laat ik mezelf niet herhalen.
Ja.
Ik vond het,
Als we even kijken naar de afgelopen periode, toch even de typering van de formatie vooralsnog. Hè? Want we gaan straks ook verder vooruit kijken. Maar als we kijken naar de afgelopen periode, hoe zou je het willen typeren?
Langzaam, niet inhoudelijk, maar ook begrijpelijk dat het langzaam en niet inhoudelijk was, even los van het punt rechtsstaat waar we het over gehad hebben. Omdat het natuurlijk een hele gecompliceerde verkiezingsuitslag is. Die alles, dat is altijd zo bij een formatie. Maar nu is het echt een verkiezingsuitslag die zo lastig is en alles bepalend is voor de grote problemen waar deze formatie voor staat, dat ik het wel snap dat het lang duurt. Dan vind ik dat de eerste fase Plasterk te lang geduurd heeft. Als je dat verslag leest en ik weet die data niet meer precies uit mijn hoofd, maar ik dacht ergens op 10 februari was er al een cruciaal moment dat Omtzigt zei dat hij niet in een meerderheidskabinet wilde gaan zitten, als ik het goed uit mijn hoofd terugkijk. En toen zijn ze toch nog 2 weken of zo blijven zitten, of langer. Dus bij Plasterk heeft het te lang geduurd. Putters heeft zijn opdracht goed vervuld, vind ik. En nu moeten de huidige mensen vaart maken, vooral door kort te zijn, met een kort hoofdlijnenakkoord te komen.
Ja, we gaan zien of dat uiteindelijk gaat lukken. Hoe zou je de sfeer willen typeren? Als je terugkijkt, lagen ze eigenlijk rollenbollend over straat. En nu lijkt het allemaal wat rustiger.
Ja.
Van Zwol was het, geloof ik, die zei gisteren, het knettert nog niet, maar we hebben ook nog de makkelijke onderwerpen nu.
Nee, ik ken Van Zwol al vrij lang en ik heb hem nog nooit zien knetteren. En dat is, en dat is op zich goed voor een informateur. Maar ik zou hem ook aanraden om zichzelf te blijven wat dat betreft. Maar even los daarvan.
Ja.
Ik zit er niet bij natuurlijk. Maar als waarnemer, net als jij en alle Nederlandse waarnemers van de formatie. Ja, dat op sociale media naar elkaar elkaar uitvallen. En ook soms voor de microfoon. Ja, dat vond ik, nou, ik ben vroeger diplomaat geweest, dat laat ik het diplomatiek zeggen, vond ik niet behulpzaam.
Nee, en dat was natuurlijk afgelopen weekend, hè? Dat was ook even weer. Jezilgus bij WNL-TV. Ja. Gingen ze allebei te ver? Dus Jezilgus bij WNL-TV en dan echt, Wilders met de reactie
erop? Ik ben geen VVD'er die al per definitie de VVD verdedigt, dat weet je. Maar op dit punt vond ik het van Wilders een beetje overdreven. Ik heb het gezien bij WNL op zondag. Ze zat er als minister van Justitie voor een ander onderwerp. En toen kreeg ze natuurlijk van Rick Niemann vragen over de formatie. En toen zei ze heel kort iets over bezuinigen. Maar dat was één zinnetje. Mm-hmm. Dus ik vond het een beetje overdreven. Maar ze had het beter niet kunnen doen, dat is waar.
Ja. En de oppositie bij dat debat ook. En gewoon überhaupt hoe de oppositie zich opstelt. Wat vind je daarvan?
Ja, ik vind dat het is tot nu toe is de hele formatie weinig inhoudelijk geweest. Dat moeten ze dan nu gaan inhalen, als het ware. Maar ik vond de oppositie, je kan ze niet over één kam scheren, maar toch partijen als Partij van de Arbeid, GroenLinks, Volt, laat ik ze niet allemaal noemen, maar ik vond ze in het algemeen ook weinig inhoudelijk. En ook heel erg meteen het vreemde, zoals dat heet, van hoe het dan in elkaar zou zitten. Het extra parlementaire kabinet, of het programkabinet, zoals Putters het noemt, waar men nu aan werkt. Ja, dat wordt door de oppositie meteen weggezet als nee, dat is maar niks. En dat
en we zitten gewoon eigenlijk naar
een gewoon meerderheidskabinet toe te werken. En zover zijn ze nog niet. Als het een gewoon meerderheidskabinet wordt, dan ben ik heel, heel erg teleurgesteld. En dan ben ik nog hartstikke kritisch. Maar ik voor mezelf, en ik ga alle vragen beantwoorden hoor, maar voor mezelf wacht ik ook nog even rustig af wat het echt wordt.
Ja, en dan is er dus eigenlijk te veel negativiteit. Dat is wel iets wat ik vaker terughoor, eigenlijk van alle politieke gezinten deze week. Gert-Jan Segers wees daarop. Maar ook Julia Wouters is ook kritisch op haar eigen partij eigenlijk. En op de oppositie dat er veel te... zij is politicoloog en natuurlijk de voormalige politiek adviseur van Lodewijk Asscher. Dat het te makkelijk schande wordt geroepen zonder dat het eigenlijk inhoudelijk is.
Ja, en ook op heel makkelijk. Ook het ene punt van Timmermans, waar die de fractieleden van de PVV met zo'n woordje, wat was ook weer, ik had er nog nooit van gehoord, maar dat is mijn leeftijd, mignons of zoiets, wegzetten. En ik dacht van, Frans, ik ken hem goed, dus ik zeg voor mezelf ook hier, Frans, wat doe je nou? Je doet wat Wilders vroeger deed, doe jij nu ook? En nogmaals, ik heb grote bezwaren tegen de PVV, komt straks nog wel, maar die 37 fractieleden van de PVV zijn wel gekozen, dus die kan je niet zomaar wegzetten.
De Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Frans Wijsklas, oud-Kamervoorzitter en natuurlijk VVD-prominent. Onze gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Ja. En in de vorige aflevering sprak ik met oud-minister, oud-informateur Henk Kamp. En natuurlijk net als jij ook VVD-prominent. Hoewel jullie altijd heel anders...
Bij de VVD zijn ze allemaal prominent.
Ja, dat is ook zo mooi. Maar jullie denken wel echt anders binnen de VVD. Dus daarom vonden we het mooi om jullie toch allebei ook uit te nodigen. En Kamp had deze vraag voor jou, luister maar.
Frans, je bent altijd kritisch geweest over samenwerking in een kabinet tussen VVD en PVV. Maar met jouw ervaring weet je natuurlijk ook dat nog belangrijker dan zeggen wat je niet wilt, is zeggen wat je wel wilt. En ik ben erg benieuwd welke regeringscoalitie op basis van de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november vorig jaar, welke regeringscoalitie heeft jouw voorkeur?
Ja, wat heeft jouw voorkeur?
Mijn voorkeur heeft een regeringscoalitie die eigenlijk niet bestaat in het huidige politieke landschap. Een regeringscoalitie met een PVV die een fatsoenlijke partij is en met een fatsoenlijk verleden, maar dat is er niet. En dan is het heel makkelijk om nu te zeggen, maar dan wil ik liever een regeringscoalitie met de Partij van de Arbeid of met de SP. Maar ik ben wel inhoudelijk VVD'er en zie ook wel hele grote bezwaren in de samenwerking met de Partij van de Arbeid. Al zijn die bezwaren heel anders, want die zijn niet moreel, niet principieel, maar ik zie die bezwaren wel. Dus mijn korte antwoord op de vraag van Kamp, maar ik denk dat we er dadelijk misschien nog wel over deur, of zeker over deur praten. Mijn korte antwoord op de vraag van Kamp is: ik kijk nu niet naar een andere coalitie qua samenstelling, maar ik hoop heel erg dat het een echt, ik zei het al, extra parlementair kabinet wordt met een kort regeerakkoord, of niet geen regeerakkoord, een kort hoofdlijnenakkoord. Echt 2 A4'tjes, 3 A4'tjes, ja, dan begin ik ook al 2 A4'tjes. met de fracties op afstand, met een Tweede Kamer in een echt dualistisch systeem waar de Tweede Kamer het laatste woord heeft. En de Tweede Kamer is niet alleen deze 4 partijen. De Tweede Kamer, dat zijn de 15 partijen die daar zitten. Met wisselende meerderheden tot besluitvorming komen. Met een kabinet waarin wat mij betreft niet de helft, maar alle bewindslieden losser staan van de politiek. En dat wil niet zeggen dat ze niet lid van een partij kunnen zijn. Mm-hmm. En tenslotte, als je naar het kabinet kijkt, ik zou ook willen dat die ministers in het kabinet ook van andere partijen zouden komen. Ik vond het heel jammer dat de Partij van de Arbeid en D66... GroenLinks Partij van de Arbeid, dat die dat meteen afkapte. En zelfs leden gingen royeren als ze tot zo'n kabinet...
Nou ja, daar zit er natuurlijk wel wat onder, is dat zo'n GroenLinks Partij van de Arbeid bijvoorbeeld vindt dat je gewoon absoluut niet een kabinet kan steunen waar de PVV ook een rol heeft.
Ja, maar,
dit is natuurlijk ook een punt waar jij ook altijd heel kritisch op bent geweest.
Maar ik vind het lastig uit te leggen. Ik ga het proberen voor mezelf. Want door... Laat ik nog maar een voorbeeld proberen te maken. Mm-hmm. Door Kim Putters premier te maken. Ik zeg niet, laat nu niet de samenvatting van dit gesprek zijn. Frans Wijsselaars wil Kim Putters als premier. Ik ga nu geen. Maar ik noem het even als een voorbeeld. Mm-hmm. Door Kim Putters of Abu Talib, je noemde hem al, premier te maken, neutraliseer je dat kabinet. Neutraliseer je de PVV. Maak je de PVV minder belangrijk. Is de PVV één van de 15 partijen in de Kamer? En dat zijn ze ook. Ze zijn gekozen met 37 zetels. Ik zei het al. En wat mij betreft zou toch nog maar andere namen te noemen. Ik vind minister Bruin Slot een uitstekende minister van Buitenlandse Zaken. Mm-hmm. Dijkgraaf een hele goede minister van Onderwijs. Laat ze blijven.
Ja.
Dat zijn geen...
En dan zou je echt ook naar die nieuwe bestuurscultuur kunnen komen die we altijd zo hebben benadrukt. Dat
en dan moet je dat, ik noem dat soort mensen, niet mensen als... Henk Kamp, ik bedoel niet persoonlijk tegen Henk Kamp, maar Henk Kamp is inderdaad, ik maak een grapje, maar is toch een VVD-prominent. Ook niet ikzelf, los van het feit dat ik bijna 100 ben, maar ik ben 77, zeg ik voor de luisteraars.
En dat is niet te zien ook.
Hebben we ook beeld hierbij?
Ja, we hebben beeld daarbij, dus mensen kunnen het checken en zullen het met mij eens zijn.
Oké, kleine peiling. Laat ik niet te flauw zijn.
Niet om te strijden, maar ik meen het serieus.
Oké.
Goed, maar dit zou goed zijn om echt iets nieuws te doen. En echt iets te doorbreken daarin. En daarin is het jammer dat zo'n GroenLinks Partij van de Arbeid daar meteen afstand van heeft.
Ja, dat vind ik. En nogmaals, niet. Ja, toch die twee namen als fictieve voorbeelden. Een Abu Talib, een Putters. Je kan ook andere
Abu Talib
verzinnen.
Gaat Wilders natuurlijk nooit goed vinden als premier. Dat kan ik me niet voorstellen.
Nou ja, als Wilders Abu Talib niet goed zou vinden als premier, dan zijn we dus helemaal terug bij af. Want dat wil dus zeggen dat hij iemand met een Marokkaanse achtergrond, dat bedoel jij, hè?
Nou ja,
niet goed vindt.
Dat, maar ook, het is duidelijk dat ze kritisch zijn. Ik bedoel, hij heeft in het verleden, net zoals dat hij dat nu bij Halsema trouwens heeft gedaan, heeft Wilders gezegd, joh, die Abu Talib die moet wegwezen op die plek van burgemeester.
Nou, maar laat hij kijken. Laat hij kijken naar het beleid van ik woon zelf in Rotterdam, zoals je weet. Laat hij kijken naar het beleid van Abu Talib de afgelopen, 16 jaar dat die burgemeester is. Nou, en waarin die grote delen, daar, goed, ze hebben het opeens over Abu Talib, waarin die grote delen van die periode heel goed heeft samengewerkt met Leefbaar Rotterdam. En Leefbaar Rotterdam is absoluut niet de PVV.
Ja.
Dat zeg ik met nadruk, maar het zijn toch wel verwante denkrichtingen soms. Dus nee, maar ik vind het interessant dat je dat zegt, want ik heb het al gezegd, als Wilders dat zou doen, van ik wil Abu Talib niet vanwege beleid, maar ook vanwege zijn achtergrond. Ja, daar zijn we volledig terug bij af, natuurlijk.
Ja, ja. Maar is dit toch iets wat je zelf ook nog voelt? Een bepaalde worsteling, hè? Want ik weet, nou ja, ook in januari weten we allemaal, was je zeer kritisch op het partijcongres. Ja. En je bent hier altijd heel duidelijk over geweest. En ik heb toch het gevoel dat je er een beetje anders in staat intussen.
Nee, nou, ik ben blij dat ik nu kan proberen om echt te zeggen dat dat niet zo is. Mm-hmm. Ik vind dat een liberale partij als de VVD, mijn partij, waar ik wat is het, 50 jaar... Ik was in mijn studententijd ben ik lid geworden. Ik ben een 50 jaar of langer lid van de VVD. Een liberale partij met liberale principes, die behoort niet samen te werken met een niet-rechtsstatelijke partij als de PVV. Dat vind ik nog steeds. Mm-hmm. Dat vind ik echt nog steeds. En ik zou mezelf niet in de spiegel kunnen aankijken als ik nu opeens zeg, oh, het valt allemaal wel mee. En, ja. Dus nee, absoluut niet.
Maar
dus,
toch hoor ik je zeggen, maar, als we naar zo'n extra parlementair kabinet gaan, dan trek ik de PVV wel erbij.
Nou ja, ik vind het moeilijk uit te leggen. En ik zal het gaan proberen. Ja. Want ik merk ook, als ik het wat jij nu zegt, heb ik inderdaad op Twitter ook wel aangegeven. Mijn Twitter is 280 tekens. En ik zie ook aan reacties van mensen dat ze dan teleurgesteld zijn in mij. En ik vind juist dat je... Ik zou willen dat er een andere coalitie mogelijk was. En ik heb helemaal geen principiële bezwaren tegen Partij van de Arbeid GroenLinks, GroenLinks Partij van de Arbeid. Ja. Maar ik zie ook dat dat niet tot stand zal komen. Je moet ook realistisch zijn. Met de huidige VVD-leiding en met de opvatting van VVD-leden en kiezers zie ik dat niet tot stand komen. En ik heb zelf ook wel grote inhoudelijke, niet principiële, inhoudelijke bezwaren tegen GroenLinks Partij van de Arbeid. Dat zie ik niet tot stand komen. Dan kan je dus nauwelijks een andere coalitie maken. Dan ben je aangewezen op de PVV. Nee, niet op de PVV. Aangewezen, zo moet ik niet zeggen. Dan ben je aangewezen op samenwerking met de PVV. Mm-hmm. En dan wil ik die PVV zoveel mogelijk neutraliseren. Ik probeerde het er straks al te zeggen. Door een echt extra parlementair kabinet, hoofdlijnen, ministers van buiten, kort programma, ministers die het programma maken, niet alles van tevoren vastleggen. 15, niet 4, maar 15 fracties in de partij, in de Tweede Kamer. Die bepalen het. Wisselende meerderheden. Geen afspraken van tevoren per onderwerp in de Tweede Kamer tussen die 4.
Het inhoudelijke punt weegt dus zwaarder om niet met een GroenLinks Partij van de Arbeid te gaan dan een moreel waardegedreven standpunt. Want het is enerzijds een ondemocratische partij, maar het is ook een discriminerende partij wat uitspraken heeft gedaan. Ja. Ook Wilders is veroordeeld voor groepsbelediging. Ja. Nou, we kennen allemaal de punten, de minder Marokkanen uitspraak. Wat natuurlijk ook een uitspraak is naar een heel groot deel van Nederland.
Maar hoe moeten we dat nou hebben? Geen misverstand zelf maken in dit programma. Want als het nu jij me samenvalt, zeg ik van nee, ik moet het nog een keer goed zeggen. Ik heb als lid van de VVD en als persoon, maar hetzelfde, maar heb ik echt grote bezwaren, principiële, morele bezwaren tegen de PVV, tegen het programma, tegen 20 jaar uitspraken van Wilders. Van kop voor de tax tot minder, 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 tot net parlement. Dat is allemaal verschrikkelijk. En
toch weegt dat minder zwaar dan de inhoudelijke bezwaren tegen een GroenLinks Partij van de Arbeid.
Het is goed dat je het zo scherp zegt. Ja. Het is heel goed dat je zo scherp zegt. En dan zeg ik van, het ligt niet inhoudelijk minder zwaar, maar ik zie, je moet ook praktisch zijn. Ik ben oud-politicus. En ik zie geen coalitie met de Partij van de Arbeid. GroenLinks, zeg ik iedere keer verkeerd.
Ja, nee, we moeten GroenLinks, allemaal aan wennen.
GroenLinks Partij van de Arbeid zie ik niet tot stand komen. En dan moet je dus ook nadenken. Ik vind het mijn taak ook als oud-politicus om dan na te denken, wat dan? En dan heb je drie mogelijkheden. Een echt meerderheidskabinet, ouderwets meerderheidskabinet met deze vier partijen. Daar ben ik hartstikke tegen. En als dat het eindresultaat is van deze coalitiebesprekingen, dan zeg ik je echt, en dan dat zeg ik uit de grond van mijn hart, dan moet ik voor mezelf heel, heel hard nadenken wat ik daar daar voor mezelf mee doe. Het is helemaal niet belangrijk wat Frans Wijsglas doet.
Nee, maar als lid van de partij.
Voor mezelf is het belangrijk. Wat ik dan als lid van de partij doe. En ik ga nu niet zeggen, ik weet het gewoon niet wat ik dan doe. Maar dat is echt voor mij, je ziet het ook, de manier waarop ik erover praat, het zit me ontzettend hoog. Dan kom je aan de andere kant een coalitie met Partij van
GroenLinks.
Met GroenLinks, Partij van de Arbeid. En dat kan ik, ook als ik het zou willen, inhoudelijk, dan dat komt er gewoon niet. Dus dan moet je ook praktisch zijn. En dan zeg ik, maak een echt extra parlementair kabinet. Antwoord op Hein Kramp. Echt extra parlementair kabinet. Waar je de PVV op afstand zet. Waar de PVV niet de boventoon voert. En waar 15 fracties in de Kamer op dualistische wijze, ik heb het al een paar keer gezegd, het beleid bepalen.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen, je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Halfuur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de kabinetsformatie. Eerder deze week sprak ik al met politicoloog en oud-spindokter van Lodewijk Asscher, Julia Wouters, over de strategie van Wilders in de formatie, maar ook hoe ontzettend moeilijk zij en ook de partij het vindt dat Kim Putters toch informateur is geweest, omdat je op die manier ook een Wilders normaliseert. En luister terug via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Frans Wijsglas. Hij is VVD-prominent en oud Tweede Kamervoorzitter. Komend half uur wil ik graag nog 2 onderwerpen met je bespreken. De nieuwe fase in de formatie, in welke punten ook cruciaal gaan worden, hoe stevig het allemaal is of hoe lastig het allemaal gaat worden, en de rol van Kamervoorzitter in het formatieproces, want die is natuurlijk veranderd. Ja. Maar ik wil toch nog even afmaken waar we net eigenlijk, want we zaten echt op een heel spannend punt met elkaar, wat goed is om door te akkeren.
De manieren werden geproefd.
Ook omdat ik zelf ermee worstel, hoe we ermee om moeten gaan. En ik heb dit eerder deze week ook gezegd. Ik ben door veel mensen in de afgelopen weken aangesproken, ook als journalist aangesproken, voor het niet voor mij specifiek als journalist, maar gewoon voor ons heel vakgebied. En die vragen kwamen van alle politieke gezindten. Zitten jullie niet te slapen met z'n allen, omdat het toch nu eigenlijk genormaliseerd wordt? Ook door de journalistiek, maar door heel veel, ook door de partijen zoals de VVD. Kim Putters werd gisteren genoemd door Julia Wouters, dat je toch op een bepaalde manier normaliseert om met een PVV in zee te gaan.
Dat heel kort over Kim Putters. En nu ook Van Zwol en Dijkgraaf, die ook van andere partijen dan die 4 partijen zijn. Ja, ik vind het juist goed dat deze mensen het doen, want daarmee neutraliseer je ook weer die PVV, want daar gaat het de hele tijd om. En dat zij een bijdrage willen leveren aan een democratische regeervorm. Natuurlijk willen ze dat. Dus dat over Kim Putters. Maar dat normaliseren, daar worstel ik zelf ook wat mee, hoor. En Shaila Sitwal Singh, de journalist van de Volkskrant, die werd een paar weken geleden hartstikke mooi, en ik mocht erbij zijn omdat ik haar goed ken, eredokter in Utrecht.
Prachtig.
En daar had ze een toespraak, en daar de kern van die toespraak was, het abnormale moet niet genormaliseerd worden. Eigenlijk precies wat jij nu zegt.
Ja.
En dat zie je gebeuren in zo'n proces. En je ziet ook inderdaad de journalisten, en ik ga niet de journalisten kritiseren die ook hun werk, en dan heb ik het vooral over de parlementaire journalisten. Maar ja, het gaat wennen, het slijt. En ze staan er ook allemaal bij dat hekje, bij de formatie, de vergaderzaal, vragen te stellen die ze was de sfeer, die ze bij iedere formatie stellen. Terwijl het is niet normaal. Een partij, een PVV, ik heb het al een paar keer gezegd in het vorige half uur, is een partij met, laat ik het nog maar heel duidelijk zeggen, abjecte standpunten. Mm. En daar blijf ik bij. Maar
Maar het is dus eigenlijk ook jullie eigen partij die... Ja. Kijk, journalisten moeten altijd hun eigen plan blijven trekken. Ja. Maar je ziet nu wel dat zo'n prominente partij als de VVD natuurlijk toch ook gezwicht is uiteindelijk. Waar Rutte altijd heeft gezegd, dat nooit. Is het echt gedraaid?
Twee dingen op zeggen. Eén voor het nu. Ik zou willen dat de partijleiding van de VVD, en vooral uiteraard degene die de formatie doet, Dirdan Yeşilgöz, dat die af en toe ook op haar manier, ze hoeft niet, als zij nu gaat zeggen de PVV is abject, dan begrijp ik ook wel dat het helemaal misgaat. Maar ze moet wel aangeven dat het niet normaal is. Dat vanwege die verkiezingsuitslag deze exercitie geprobeerd wordt om tot een wel normale regeringsvorm te komen. En laten we zien of het lukt. En tweede punt, en dat geef je ook al aan. Ja, in augustus heeft Dirdan Yeşilgöz als nieuw leider van de PVV... Freudiaans, even terugdraaien. Als nieuw leider van de
VVD.
Als nieuw leider van de VVD. Ja. Heeft zij gezegd, je zei het zelf al. Ik hef de ban om voor samenwerking in een kabinet met de PVV. Heb ik op. Rutte heeft dat van 2012 tot 2023, 11 jaar lang. Heeft hij dat volgehouden met hele goede inhoudelijke punten. Die hij een keer ook opgeschreven heeft in een brief aan Cenk Willink.
Ja.
En opeens was dat voorbij. Nou, ik was en ben daar hartstikke teleurgesteld over. En er zullen nog vele politicologen in de toekomst gaan schrijven of die verandering van koers van de PVV...
Van de VVD naar de PVV toe.
Moet ik ophouden. Ja. Van de VVD naar de PVV toe. Ja. Dat heeft geleid tot deze goede verkiezingsuitslag van de PVV. Ik kan niet bewijzen, maar ik heb wel het gevoel dat mis is gegaan. Dat een heleboel mensen hebben gezegd, nou ja, als de VVD zegt dat de deur open staat, dan kunnen we net zo goed meteen op die PVV stemmen. Ik kan niet bewijzen, maar ik denk het wel.
Daar
was ik en ben ik ontzettend teleurgesteld over, absoluut.
Als we kijken naar het formatieproces, is het toch ook interessant om even terug te blikken hoe dat vroeger ging. Misschien wel een beetje uit de oude doos, maar het is toch altijd mooi om nog even die historie terug te halen. Want sinds 2012 is het staatshoofd geen onderdeel meer van het formatieproces. Hoe zag het er ook weer in jouw periode uit?
Ik was voorzitter van 4,5 jaar tussen 2002 en eind 2006. Bij mij was de regie in handen van het staatshoofd. In mijn tijd koningin Beatrix. Na een verkiezing, een kamerverkiezing, ontving de koningin haar adviseurs, zoals dat heette. Ja. Dat was de vicepresident van de Raad van State, de voorzitter van de Eerste Kamer en de voorzitter van de Tweede Kamer. Nou, die rol vervulde ik toen. Zij sprak met die adviseurs. Zij zal ongetwijfeld ook gesproken hebben met andere adviseurs. En dan kwam zij tot een beslissing. Niet een aanbeveling, echt een beslissing. En die beslissing was, die en die, meneer of mevrouw, het waren meestal meneren toen, die en die, nu nog steeds trouwens, die meneer of mevrouw, die wordt informateur. En dan ging men aan de slag. En als er dan een tussenfase was, dan ging het weer terug. Nou, kortom, ik hoef niet te lang over uit te wijden.
Maar toen
nu zit de regie is weg van de koningin, van het staatshoofd, en zit nu bij de Tweede Kamer. Dat klinkt heel mooi. En dat klinkt heel democratisch. En formeel is het ook democratisch. Maar de Tweede Kamer is altijd de meerderheid van de Tweede Kamer. Dus dan geef je het toch een veel ongewisser parcours, om het maar zo te zeggen. En wat deze formatie gebeurt, en daar verbaas ik me wel over, is dat het eigenlijk niet zozeer in handen is van een meerderheid van de Tweede Kamer, maar van de leider van de grootste partij. En dan komt hij weer van de PVV.
Ja.
Wilders komt met meneer Van Strien, gelukkig zijn we hem weer vergeten. Hij komt met Plasterk, hij komt met enzovoort, enzovoort. En de Kamer volgt, want hij is de grootste partij. Ja, ik vind dat veel te makkelijk.
Ja, want zo hoort het eigenlijk niet te zijn, want de Kamer moet...
En ze hoeven niet over personen in de plenaire vergadering te discussiëren, maar ik heb het idee dat die fractievoorzitters, ze zullen elkaar wel even bellen van tevoren, maar dat eigenlijk als Wilders iets voorstelt, dan is het oké, dat doen we. Dus dat vind ik geen goede weg.
Nee. En enige verklaring daarvoor, waarom dat zo gaat?
Ja, omdat het moeilijk is, wat ik al zei, om te zeggen, de Kamer heeft de regie in handen. Dat is, de Kamer bestaat niet. De Kamer, en dat is maar heel goed, is, ja, natuurlijk bestaat de Kamer wel, maar formeel bestaat de Kamer. Maar in de praktijk in een democratie is de Kamer iedere keer die wisselende meerderheid. Of het nou over de maximumsnelheid op de autowegen gaat of over de formatie, de meerderheid beslist. En dat is heel lastig. Goed en lastig tegelijkertijd.
Ja, ja. Kan je ook zeggen dat daardoor de formaties steeds langer zijn gaan duren? Of is dat, ben ik daar niet correct als ik dat zo weergeef?
Dat vind ik moeilijk te bewijzen, laat ik maar zeggen. De afgelopen formaties die duurden vooral lang. En deze ook, omdat die verkiezingsuitslagen heel lastig zijn. In de vorige formatie had je die hele toestand rondom Omtzigt, Kaag, Rutte. Nou, we weten toch allemaal, dat maakte het zo verschrikkelijk lastig. Dus nee, ik denk niet dat die wisseling van regierol het langer heeft gemaakt. Maar ik vond het duidelijker en beter en echt niet ondemocratisch toen het staatshoofd het deed. Maar
is het
een gepasseerd station.
Met de verhoudingen, moeilijk om te wijzen dat het dus daarmee te maken heeft, maar misschien dus wel door complexe verkiezingsuitslagen, maar misschien ook door onderlinge verhoudingen elkaar minder gunnen, speelt dat een rol?
Ja, dat denk ik ook. Het zijn natuurlijk de complexe verkiezingsuitslagen. Tegenwoordig moet je vier partijen hebben. Vroeger waren het veel, in mijn tijd, zei hij. waren het meestal twee partijen, soms drie partijen, coalities. Dat is veel makkelijker. En nou, dat hebben we ook deze week in de Tweede Kamer gezien met het incident rondom Baudet, om het maar zo te noemen. De verhoudingen verharden. Het is harder geworden. En dat vind ik heel, heel erg zorgelijk.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van het formeren. Eerder deze week sprak ik met Gert-Jan Segers, de oud-fractievoorzitter van de ChristenUnie, over het onderlinge vertrouwen tussen formerende partijen in het formatieproces. En daarbij hebben we ook teruggeblikt naar zijn tijd, omdat hij een paar lastige formaties heeft moeten doen namens de ChristenUnie. En dat vertrouwen is ontzettend cruciaal. Hij heeft dat heel mooi uitgelegd. Luister het vooral terug via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is Frans Wijsglas, VVD-prominent en oud-Tweede Kamervoorzitter. En laten we dit slotstuk gebruiken om toch nog te kijken naar de formatie waar die nu zit. We hebben net al even het punt gehad van het gepolder wat allemaal voorbij is gekomen. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om die inhoudelijke punten. Hoe lastig gaat deze aankomende fase nog worden? Want na de Pasen komen al die moeilijke dossiers op tafel.
Ik kom terug, ook in het antwoord op deze vraag, op mijn eigenlijk toch wel mijn kernpunt. Dat het moet een echt extra parlementair kabinet, programkabinet, zegt Putters worden. En een van de belangrijkste kenmerken is een kort programma of hoofdlijnen gemaakt door de fracties. En de rest moet gedaan worden door de minister straks, als eerste daad, als ze benoemd zijn.
Ja.
En door de Tweede Kamer zelf. 15 fracties.
Ja.
Ik zeg het nog een keer zo.
Ja. En toch als je dan om dan daar even op door te gaan. Als je kijkt naar de hoeveelheid thema's. Ja. En ik geloof zelfs dat jouw partij nu ook daar nog klimaat en onderwijs aan wil toevoegen.
Ja, heb ik gezien. Ja.
Dan past het sowieso niet op 1 à 2 A4'tjes. Ja.
Daarom herhaal ik het inderdaad als aftrap voor het korte antwoord op je vraag. Het moet kort. Als ze gaan verzanden in 2 A4'tjes per onderwerp, dan zit je dus al op 30 A4'tjes, allemaal geprint op die printers die niet meer gebruikt worden. Dan is de kans op vastlopen ontzettend groot. Ze moeten zich nu allereerst, en dat is ook een oproep aan de informateurs, houden aan de opdracht van Putters, onderschreven door de Tweede Kamer, de hele Tweede Kamer. Kort, kort, kort. Hoofdpunten.
Ja.
En dat is lastig. En op één punt zal dat heel erg lastig zijn. Dat zijn de financiën. En dat begrijp ik ook goed. Want je moet nou eenmaal ook in een huishouden. We moeten allemaal weten voor onszelf wat er binnenkomt iedere maand en wat we kunnen uitgeven. En ja, dat is eigenlijk een korte omschrijving van de Rijksfinanciën. En dat moet je wel goed afspreken. En voor je het weet, kom je dan in details. En dat moeten ze dan weer niet doen. Maar die financiën, dat wordt denk ik heel erg lastig. Omdat partijen die aan tafel zitten, en even nou normaliseer ik zelf ook even los van alle morele overwegingen waar we het over gehad hebben, die partijen denken daar heel anders over.
Ja.
En sommige, de meeste van die partijen, die hebben, ik geloof dat de VVD, zeg ik het goed? Ja, de VVD is de enige van die drie die het programma, eigen verkiezingsprogramma heeft laten doorrekenen.
Dus tegen dat probleem lopen
dus
ze natuurlijk
daar
ook
daar lopen
aan.
Ze tegenop. En de kans dat dat niet gaat lukken is best behoorlijk groot, denk ik.
Ja, terwijl ik toch ook wel een hoop mensen hoor zeggen, joh, dit gaat gewoon komen, het gaat gewoon lukken.
Nou ja, dan is men weer aan het normaliseren. Ja. Dan zegt men, dat zo gaat dat, men uiteindelijk in een kabinetsformatie. De kabinetsformaties die hebben allemaal lang geduurd de laatste tijd. Maar er is er niet één zo mislukt dat men naar nieuwe verkiezingen moest. Als deze mislukt, gaat men naar nieuwe verkiezingen, denk ik, uiteindelijk. En daar kan je ook weer van alles over, denken. Maar dus deze kan echt mislukken. En je normaliseert door te zeggen, nee, dat mislukt niet, dat komt wel goed. Dat is toch uiteindelijk altijd zo. Nee, ik moet het nog zien.
Ja.
Dus, ik moet het echt nog zien.
Ja,
en dan kom je weer. Ja, ik ga nu mezelf vragen stellen. Ja, mezelf de nieren proeven. Ja, dan kom ik voor mezelf op mijn eigen morele dilemma. Nou, misschien denken de luisteraars nu, laat die ons daar niet meer lastigvallen. Maar aan de ene kant, als het mislukt, ben ik eigenlijk wel opgelucht. Ben ik wel opgelucht, want dan is het van de baan. Ja. Regeren met die partij waar ik morele bezwaren tegen heb. Aan de andere kant zie ik het niet lukken, los van mijn eigen mening, zie ik het gewoon niet lukken met GroenLinks. Goed gezegd, GroenLinks Partij van de Arbeid.
Ja.
En dan ga je naar nieuwe verkiezingen.
Ja, en zal dan niet PVV nog groter worden dan?
Dan heb je kans dat de PVV nog veel groter wordt. En dan zitten we, als jullie me uitnodigen, over 2 jaar weer hier in zo'n gesprek. Dus het is gewoon hartstikke lastig. En daarom mijn pleidooi, ik ga het nu niet herhalen in detail, maar mijn pleidooi, maak een extra parlementair kabinet. Zet de 4 partijen op afstand. Die 4 fractievoorzitters in de Tweede Kamer doen daar hun partijpolitieke werk. Dat hoort zo. Maar zet ze op afstand.
Maar dat is ook wel een spannende.
Het is heel spannend.
Ja, want het kan ook heel chaotisch worden. Je hebt in ieder geval een premier nodig die dit ook aan kan.
Absoluut.
Die moet echt van hele goede huizen komen. Die moet aan de ene kant op het buitenlandtoneel zich gaan bewegen met allerlei oorlogen die gaande zijn. Maar die moet ook met dit hele systeem kunnen werken.
Ja, een tussenzinnetje, en dan kom ik op mijn antwoord. Maar wat jij als tussenzin zegt met allerlei oorlogen, we zijn hier nu aan het formeren met een heel rijtje punten die hartstikke belangrijk zijn allemaal. Maar we leven natuurlijk in een verschrikkelijke wereld. In een wereld waarin ook een land als Nederland, EU-lid, NAVO-lid, een belangrijke taak heeft. Zie wat Rutte op dit moment doet. Wat ik hartstikke goed vind. Dat hij eigenlijk een soort superminister van buitenlandse zaken is geworden. Demissionair. En dat doet hij heel erg goed, vind ik. Maar ja, dat zou men zich in die formatie ook meer moeten beseffen. Dat mag je ook niet normaliseren. Het komende kabinet heeft op dat punt een ongelooflijk belangrijke taak, samen met andere landen natuurlijk. Dus ja, dan is zo'n premier, dat vroeg je, is van ongelooflijk groot belang, binnenlands en buitenlands. Ja. Binnenlands om het bij elkaar te houden en het op koers te houden en het niet een PVV-kabinet te laten zijn. En buitenlands om een bijdrage te leveren. Ja, zoals ik zeg het met veel respect, Rutte dat nu doet.
Ja, en dan viel eerder al Putters, waarvan je zegt, die zou dat goed kunnen, hoor ik je zeggen.
Dat denk ik wel.
Ja.
En Putters is niet lid, daar hebben we het over gehad, van een van die 4 partijen. Maar men zegt, de minister-president, alle ministers behoren boven de partijen te staan. Je bent minister namens de kroon en niet namens je partij. Ja. Maar zeker de minister-president behoort boven de partijen te staan. En niet een partijman of vrouw te zijn. En die kan dus wat mij betreft, in mijn visie, heel goed uit een andere partij komen.
Ja. Zou het ook nog Remkes kunnen zijn?
Die komt dan uit VVD. Remke zou het kunnen. Ja, die staat behoorlijk op afstand. Die zou het kunnen zijn. Ik denk niet dat gaat gebeuren. Ook omdat ik echt denk dat hij daar niet voor voelt. Hij is jonger dan ik, maar hij is ook niet meer de jongste. Dus dat leeftijdspuntje zit me wel hoog. Hè?
Ja.
Maar ik denk dat hij het niet, dat niet gaat gebeuren.
Het is ook afbreukrisico is ook natuurlijk niet.
Een
dat
persoon
daar
als Remkes zou kunnen. Maar ook Putters, ook ja. Abu Talib noem ik. Ik woon in Rotterdam.
Ja.
En ik heb groot respect.
En hij is vrij, hè? Ik bedoel,
ja,
hij
gaat
meer
in oktober weg. En als het kabinet er eerder is, wat ik hoop, dan kan hij natuurlijk wel wat eerder weg. Dus,
het zou wel een gebaar zijn als zoiets zou kunnen met alle problematiek die we hier voor hebben.
Maar hij zou het kunnen.
Ja.
Hij zou het kunnen. Ik heb hem als inwoner van Rotterdam, ook persoonlijk, de afgelopen 15, 16 jaar heel veel meegemaakt. En nou, laat ik maar gewoon heel simpel zeggen. Ik vind hem gewoon hartstikke goed. Dus hij zou het kunnen.
Ja, nou, het wordt spannend uiteindelijk wat het.
En laat dan GroenLinks-partij van de Arbeid niet die barrière opleggen. En Abu Talib is eigenwijs genoeg om zich die barrière niet te laten opleggen. Maar laten ze het dan omkeren en zeggen: nou, wij zijn er trots op dat wij met een prominent uit onze partij niet in de voorste linie, Klaver of Timmermans natuurlijk niet, die zit in de voorste linie, maar met een prominent uit onze partij als Abu Talib of Putters, dat wij deze bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren. Wees er trots op.
Ja. Uiteindelijk krijgen we natuurlijk ook nog Europese verkiezingen. Ja. En dat gaat best snel als je nu naar het schema kijkt.
Ja.
Waar de formatie in zit. En dan weet je één ding zeker, er komt een campagnestand.
Ja.
En
dat is heel lastig.
Andere gasten deze week zeiden al, ze zijn nooit, Julia Wouters was het geloof ik, ze zijn nooit uit de campagnestand gekomen eigenlijk. Als je kijkt hoe het tot nu toe gaat. Is dat een extra zorgenpunt om deze mogelijke coalitie?
Ja, zeker. Dat is echt een extra communicatie. Ik ben het eens met jullie. Ja, dat is, ze zijn niet uit die campagnestand echt gekomen. En dadelijk begint het weer. En dan is Jesselgus Dylan als voorbeeld te nemen, die heeft het nu al lastig omdat ze en minister en fractievoorzitter is. En dadelijk is ze ook nog campagnevoerder in de Europese verkiezingen. Dat natuurlijk in de eerste plaats is dat de lijsttrekker in de verkiezingen. Asmani bij de VVD. Maar nationale lijsttrekkers die komen
zijn,
ook.
Je krijgt niet zo heel bekend.
Nee, ook, we hebben net een onderzoek gezien. Die zijn heel onbekend. Dus nee, het is gewoon lastig.
Ja.
Ja, een extra complicatie in een gecompliceerde situatie. En daarom zou het goed zijn als de verkiezingen zijn begin juni, dacht ik.
Ja,
6
zeker.
Juni, als ik het goed zeg uit mijn hoofd. En ik hoop dat ik het goed zeg.
Ja,
en het zou ook om die reden goed zijn als het is nu bijna 1 april, als het 1 mei klaar was. En het moet kunnen als ze zich houden aan mijn opdracht, tussen aanhalingstekens hoor, want ik heb geen opdrachten te geven.
Nee.
Maar mijn opdracht om, en Putters opdracht, en dat is wel belangrijk, om de korte hoofdpunten neer te
zetten.
En die
financiën, hè? Dat
en die financiën, daar moeten ze dan echt. Ja, daar moeten ze uitkomen. Maar dat is makkelijk gezegd, dat zeg ik eerlijk.
We hebben nog één taak te verrichten samen. En dat is te zorgen dat de kettingvraag doorgaat naar de volgende Big Five Week. Gepresenteerd door mijn collega Art Rooiakkers. En dat is een Big Five Week over de maakindustrie. Zijn eerste gast, dat is Hans Grünfeld. Hij is directeur van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water. Overigens, dat is pas dinsdag die uitzending. Want we hebben natuurlijk Pasen, dus dan hebben we even geen uitzending. Wat zou je aan Hans willen vragen?
Goedemorgen, meneer Grünfeld. Heeft u goede Pasen gehad? En mijn vraag is eigenlijk heel, heel simpel als vraag, maar moeilijk als antwoord, denk ik. Als u dadelijk in dat extra parlementaire kabinet waar ik voor ben, minister van Economische Zaken zou worden, wat zou uw eerste voorstel, belangrijke voorstel, aan de Tweede Kamer zijn?
Mooie vraag, en die komt volgende week terug. En heel erg dank, Frans Wijsglas, dat je weer mijn gast wilde zijn.
Dankjewel, Diana.
En natuurlijk ben je ook als oud-Tweede Kamervoorzitter en VVD-prominent nog veelvuldig te horen op deze zender bij alle andere programma's. Maar mooi dat wij een uur hadden.
Dankjewel, het was mooi om het met jou samen te doen.
Dank. Natuurlijk zijn alle afleveringen van de Big Five zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je gewoon via je favoriete podcastkanaal. Maar ik zeg het altijd, blijf natuurlijk live op deze zender, want zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Met een bomvolle, een mooie show. Ik wens je een mooie dag, een prachtig paasweekend en tot snel weer.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.